Ja? We gaan naar 1 Korinthe 15. Kinderen gaan horen. Ik zeg het niet goed, 1 Korinthe 16. We naderen het einde. Ja. 1 Korinthe 16. Ja, we gaan eigenlijk gewoon verder. We zijn in Handelingen in 1 Korinthe. Nou, we hebben net ook al een beetje 1 Korinthe brief een beetje door kunnen bladeren. Om weer een beetje goed voor ogen te houden wat nou waar het precies om gaat. Ik zal die deur, oh ja, 1 Korinthe 16. 1 Korinthe 15 hebben we afgesloten over de opstanding. Onze geweldige toekomst, ja, en de opstanding voordat de dag des Heren over deze wereld gaat. En de dag des Heren is dus niet de zondag, maar dat de dag des Heren dat hij zijn toorn gaat overgieten. Men spreekt wel eens over het laatste oordeel en dat soort dingen. En daar zijn we van gered. Ja? En daarom worden wij ook opgenomen. Omdat Gods plan, wat met Paulus begonnen is, in de hemel, met het lichaam van Christus, dat stopt een keertje. En dat kan vandaag zijn, dat kan over een jaar zijn, maar het stopt een keertje. En dan worden wij opgenomen, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen wij voor altijd bij de Heere zijn, zegt hij. En vertroost elkander met deze woorden. Dat is onze troost. Ja, als je het moeilijk hebt, je troost is, ik zal eenmaal opstaan. Ik krijg eenmaal dat nieuwe lichaam. En dan zullen we voor altijd bij de Heere zijn. Nou, dat hebben we gezien. En dat is ook belangrijk dat je ook weet dat Paulus de apostel is. Want anders kan je daar eigenlijk geen kant mee op van, ja, wanneer zal ik opstaan? De velen denken dan, wat ze ook zeggen bij de dag des oordeels, ja? Dan komt hij naar beneden om te oordelen de levenden en de doden. En ja, wat houdt dat dan in? Ja, ik ben levend of niet. Je weet, als je het leest, dat hoorde ik van de week ook maken. Hey, voor de grote witte troon, vele gelovigen, die dus niet het woord precies zien, dat God hoe zijn plan in elkaar zit, ook met het lichaam van Christus, die denken dus, ja, in openbaring, dan komt de grote witte troon en daar worden we geoordeeld. En dan zie je ook staan, naar de werken die ze gedaan hebben. Dus als je niet snapt precies hoe het zit, dan denk je, oh, ik kom dus ook daar. Dus hij gaat mij ook oordelen. Ja, en dan is die opstanding. En dan, dan zullen alle werken die ik gedaan, en dan krijg je de weegschaal. En hij slaat of plus of min door. En daarom, dat is dan de reden om proberen, wat net ook over, ja, om natuurlijk toch met de dingen van God bezig te zijn. Ja, dat is belangrijk. Dus ik moet naar de kerk. Tuurlijk, je moet als gelovige hoor je naar de gemeente te gaan. Naar de kerk, wat dan ook. Als gelovige hoor je natuurlijk naar de dienst te gaan. Maar het is wat anders. Ik moet. Omdat anders straks, het laatste oordeel, als die komt, dan wordt het allemaal meegewogen. Kijk, dus wat is de motivatie waarom mensen dingen doen? Waarom mensen misschien die dingen allemaal doen? Als dat de motivatie is, ja, dat is niet de motivatie van genade. Want wij weten, wij zijn gered, wij zijn reeds geoordeeld. Dat wil zeggen, in Christus aan het kruis. En dan weet ik ook, oké. Dus zometeen komt hij, maar niet om mij, dat ik voor de witte troon verschijn. Nee, ik zal opstaan, al veel, veel voor die witte troon, want hij zal mij komen halen. Nou, dat heeft alles te maken dat je begrijpt, in welke tijd leef ik. Nou, dat is de bedelende genade. Nou, en dus dat is de opstanding. Voor ons, en dan in hoofdstuk 16, dat is het laatste hoofdstuk, dan zegt hij, aangaande nu de verzameling die voor de heiligen geschiet. Gelijk als ik de gemeente in Galatië verordineerd heb, doet ook gij al zo. Aangaande nu de verzameling, dus Paulus die behandelt vragen. Vanaf hoofdstuk 7 zie je ook, dan ze hebben hem vragen gesteld. Nou, dat is mooi, we hebben net gezien, Paulus ging naar de synagoge hiernaast, ja. Hij is daar een tijd. En dan is hij weg. En hij zit daar in Efeze, want de brief is uit Efeze geschreven. Dat kunnen we volgende keer ook zien. En dan, Paulus is weg. Maar ja, dit hadden ze nog niet. De brief van Korinthe was nog niet geschreven. Dus hij heeft toen, hebben ze een vraag achterna gestuurd. En hij heeft hij beantwoord. Dus die brief heeft hij, plus nog een aantal dingen, heeft hij gestuurd naar de Korinthe. En daardoor kunnen wij dit nu lezen. Nou, het gaat over onder andere de verzameling die voor de heiligen geschiedt. Gelijk als ik in de gemeente in Galatië verordineerd heb, doet ook gij al zo. Wat is nou de verzameling van de heiligen? Nou, hier is het heel belangrijk dat we inderdaad begrijpen dat we leven in de bedelende genade. Dat we leven in een tijd die anders is als toen de Heer Jezus op aarde kwam. Laten we zo zeggen, onder andere regels. Wij leven nu natuurlijk niet onder de wet. Wij leven onder genade. Dat is de boodschap, het evangelie van Gods genade. We leven ook in de bedeling der genade Gods. Paulus verkondigde het evangelie der genade Gods. Daar gaat het om. En als we spreken over de verzameling voor de heiligen, wat bedoelt hij dan helemaal? Nou, we weten, toen Johannes de Doper kwam, de Heer Jezus. Laten we even kijken in Marcus. Net hebben we het eigenlijk ook al gezien, maar in Marcus. Maar dan zegt de Heer Jezus hier in dit geval 1 vers 14. Marcus 1 vers 14. Dan zien wij staan. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het Koninkrijk God. Het evangelie wat de Heere Jezus, hè, want die predikt hier, het evangelie van het Koninkrijk van God. En zeggende, de tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Het is het evangelie wat de Heere Jezus verkondigde. Het evangelie van het Koninkrijk Gods op aarde. Ja, dat moesten ze geloven. En dat is er aan de hand. Dus het koninkrijk wordt ook aangekondigd. En Johannes de Doper die zegt ook, bekeert u, laat u dopen. Ja, in vers 4. Dat hebben we net gelezen. De doop der bekering. Israël moet zich bekeren tot vergeving van zonde. Dus dat evangelie van het koninkrijk gaat samen met die doop tot vergeving van zonde. De doop met water. Oké, dus we hebben het over een koninkrijk. Het koninkrijk Gods op aarde. Dat is de verwachting van het volk Israël. Het is de bedoeling, er is in de beginning schiep God de hemel en de aarde. En op aarde, er komt een koninkrijk op aarde, een vrederijk. Ja, waar jullie kennen de teksten, waar de vrede in het dierenrijk zal zijn. Waar vrede op aarde zal zijn, waar gerechtigheid is. En dat zal vanuit Israël zo zijn. Nou, als we nu kijken, is dat absoluut niet het geval. En die Jezus zegt, gelooft het evangelie, want het koninkrijk Gods, zie in vers 15, is nabij gekomen. En toch zien wij nog steeds het koninkrijk van God niet op aarde. Zie je, dus het heeft alles te maken met dat er wat gebeurd is. En dat heeft te maken natuurlijk met apostel Paulus. Maar wat is nou de consequentie? Wat predikt de Heer Jezus nou over het koninkrijk? Ga met mij mee naar Lucas 12 vers 13. Want het gaat even over die inzameling. Dat gaat over het geld verzamelen voor de heiligen. En Lucas 12 vers 30. Wat zegt de Heer Jezus? Ja? Tegen de discipelen, wat zij moeten doen en wat de gelovigen moeten doen. Nou, Lucas 12, wat zei ik? Ja. Oh ja, 31, maar zoekt het koninkrijk Gods, schreef het weer. En al deze dingen zullen u toegedorpen worden. Vrees niet, gij kleinkuddeke, want het is uw vaders welbehagen uw lieden het koninkrijk te geven. Dus aan wie wil dit koninkrijk geven? Aan de apostelen. Ja, het zijn de Joden. Zij zullen de leiders zijn, plus degene die het evangelie, wat de Heer Jezus, wat we net zagen, gelooft het evangelie. Het koninkrijk Gods, het evangelie van dat koninkrijk. Geloof dat ik de Messias ben. Ja? En dat ik op aarde gekomen ben, daar gaat het over. En dan, verkoopt hetgeen gij hebt en geeft aalmoes. Maakt u zelf buidels die niet verouden. Een stad die niet afneemt in de hemelen, waar de dief niet bij komt, noch de mot verderft. Want waar uw schat is, al daar zal ook uw hart zijn. Zie je, dat koninkrijk, het evangelie van het koninkrijk, wat de Heer Jezus verkondigt, gelooft het evangelie. Ja? En dan zie je, verkoopt hetgeen gij hebt. Ze moeten dus alles verkopen. Alles. Nou, als allemaal zeggen, ja, we willen de Heer Jezus volgen. Wat zegt de Heer Jezus hier tegen hun en tegen ons dan? Als je zegt, ja, ik volg de Heer Jezus, dat betekent dat je alles moet verkopen. Niemand die dat doet, hè? Omdat men weet, het werkt nu ook niet. Niemand die het doet. Want de Heer Jezus wil volgen, dan moet je hem ook volgen. De Heer Jezus werd gedoopt, dus ik laat me ook dopen. Maar de Heer Jezus zei ook, verkoopt al hetgeen gij hebt. Niemand die wat verkoopt. En waarom zegt hij dat dan? Dat heeft natuurlijk alles te maken met de tijd die gaat komen. Er komt een zware tijd. Laten we naar Handelingen 2 vers 45 gaan. Handelingen 2 vers 45. In ieder geval, je ziet dan ook, de Heer Jezus zegt dat tegen de apostelen. En wat zeggen de apostelen dan later? Nou, nee, dat doen we niet, want dat werkt niet. Nee, dat zeiden ze niet. De apostelen hebben letterlijk gedaan wat de Heer Jezus tegen hun zei. Kijk in Handelingen 2 vers 45. Dus ze zijn gedoopt en in vers 42. Petrus heeft opgeroepen zich te laten dopen, te bekeren. En zij waren volhardende in de leer der apostelen. En de leer van de apostelen, dat is wat zij van de Heer Jezus geleerd hebben. En in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En er kwam een vrees over alle zielen en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. Zie je dat hier in het begin de tekenen en wonderen bij de Israëli's waren, bij de Joden? Bij hun. In het kader wat we net over hadden, dat op een gegeven moment die bij de heidenen waren. Maar ze waren oorspronkelijk bij de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. Zie je, ze hadden alles gezamenlijk. Echt communisme zou je zeggen, ja. Hier werkt het. En waarom? Omdat ze waren bovennatuurlijk bekrachtigd door de Heilige Geest. Waardoor ze dat konden doen. Daarom communisme en dat soort dingen, dat werkt gewoon niet. Omdat, ja, die zondige natuur die zit in de weg. Ja? Dus dat werkt nu ook niet. Maar hier werkte het wel. En zij verkochten hun goederen en haven. En verdeelden dezelfde aan allen nadat elk van nodig had. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel verhardende en van huis tot huis broodbrekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En je ziet, men zegt, ja, we moeten terug naar Pinksteren. Nou, ik zou zeggen, ik doe het dan. Maar dan hoort dit ook bij. De apostelen zeiden ook niet van, dat doen we niet hoor, want dat, nee. Nee, ze deden het wel. We kunnen ook even kijken in hoofdstuk 4 vers 31. Zie je nog steeds? Ik zeg het niet goed. Ik sta ergens, maar ik... 4 vers 35, sorry. Ja. Even kijken hoor. Nou, het staat nog eens, maar... Ik kan het zo gauw niet vinden, maar het staat hier nog ergens een keertje. Ja, je ziet in vers 32, je ziet... De menigte van degene die geloofde was één hart en één ziel. En niemand zeide dat iets van hetgeen hij had zijn eigen was. Maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding des Heeren Jezus. En er was grote genade over hen allen. O, staat het. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had. Want zoveel als er bezitters waren van landen of huizen die verkochten zij. En brachten de prijs der verkochte goederen en legden die aan de voeten der apostelen. En aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat hij van noden had. Dus wat zien wij hier gebeuren? De Heer Jezus zegt tegen de apostelen. Verkoop alles wat je hebt. Het evangelie van het koninkrijk. Geloof het en verkoop alles wat je hebt. We zien Pinksteren. De Heilige Geest wordt uitgestort. Het koninkrijk gaat beginnen hoor. Jullie moeten het aannemen en dan komt het koninkrijk. En wat zien we gebeuren? Ze verkopen alles. Maar we weten inmiddels er is wat gebeurd. We gaan mee naar Galaten 2 vers 10. Er is wat gebeurd, want de apostel Paulus die gaat de gemeente volgen... Maar we weten allemaal, Paulus is bekeerd in Handelingen 9. Gelovig geworden. En dan zien wij in Handelingen in Galaten 2. En dan weten we ook dat Paulus die ontmoet de apostelen. Ja, en dan krijgt hij van hun de rechterhand der gemeenschap. Dat ze hem erkennen als een apostel van de heidenen. Met een ander programma. En dat wat zij verkondigen, dat gestopt is. Handelingen 2 vers 9. Galaten 2 vers 9. En toen Jacobus en Kefas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, bekenden. Zie je de apostelen, de grote namen, de drie grootste namen. Petrus, Jacobus, Johannes. Die geven aan Paulus, die erkennen aan Paulus en Barnabas, geven de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heiden en zij tot de besnijdenis zouden gaan. En wat vragen ze aan Paulus, en daar gaat het mij ook even om, alleenlijk dat wij de armen zouden gedenken, het welk zelf ik ook benaderd heb te doen. Dus wat hebben ze de apostelen gezegd? Oké, onze rol is uitgespeeld tijdelijk. Want straks gaat het wel verder. Maar onze rol, het gaat nu om Paulus. Ja, je ziet, daar ging iemand naar de synagoge. Daarna ging hij naar de heiden daarnaast. Met het evangelie. Niet van het koninkrijk, maar van de genade van God. Maar de Jood, ja, die had alles verkocht. Die had niks meer. Ja, want als je nu kijkt, nu ook bijvoorbeeld 2000 jaar later in Israël kijkt, is het koninkrijk nog steeds niet gekomen. En dat was toen Paulus tot bekering kwam, dat was inmiddels meer dan een jaar nadat Pinkster was, en ze hadden alles verkocht. En nu komt Paulus, de apostel van de heidenen, en die zegt, ja, het is nu een ander evangelie. Dit programma werkt niet meer. En nu werkt het ook niet meer. Als je nu alles verkoopt, dan heb je echt een probleem. Want ja, hoe los je dat op? Is er iemand die voor je zorgt? Is de gemeente? Stel je voor, Marcel zegt, ik ga alles verkopen. Zijn wij dan bereid om Marcel te gaan onderhouden? Dan zeggen we, nee. Marcel, sorry, maar jij gaat werken. Jij gaat gewoon werken voor je geld. En als je dat niet doet, ja, sorry, jammer dan. Niet dat wij niet voor elkaar willen zorgen, maar het is op basis van de schrift. Het is al uit de Bijbel, maar alleen, het is niet voor ons voor vandaag. Dus we zijn geen liefdeloze mensen. Als er iemand in nood is, dan helpen we hem zonder meer. Maar niet als hij het op deze manier doet. Nou, dus je ziet het, Paulus ziet, hij moest de armen gedenken. En wie, welke armen? Dat is niet zomaar geld geven aan arme mensen. Nee, de apostelen vragen dat aan hem. Want, ik zei het al, er is wat veranderd. En zij wachten op de komst van de Heer Jezus. En die komt niet. En zegt Paulus, ja dat klopt. Want ik praat over iets anders. Wat jullie, het evangelie van het koninkrijk, dat is even uitgesteld, dat is tijdelijk. En dan heb je natuurlijk, ja, hoe doen we dat nou? Nou, ga even mee naar 2 Petrus 3. Wat zegt Petrus dan tegen de kleine kudde? Tegen Paulus zegt hij dus, inderdaad, je moet de armen gedenken. En dat zijn de armen die alles verkocht hebben. En in 2 Petrus 3, dan zie je, dat is het resultaat. Oké, ik heb alles verkocht. En dan ben ik inmiddels een jaar, 2 jaar, 3 jaar verder, 4 jaar, 5 jaar. En de Heer komt niet. Peter zegt, verkoop alles wat je hebt, bekeert je, ja. En de Heer zal zo meteen komen en dan gaat het koninkrijk beginnen. En dan ben je 10 jaar verder en is nog niks. Dan heb je alles verkocht. Kijk, in 2 Petrus 3, dan zegt hij, er zijn mensen in vers 3, dit eerst weten dat in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte zijn de toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen gelijk als zo van het begin der schepping enzovoort. Ze zeggen dus ja, Petrus, je hebt het allemaal mooi verteld. En de ongelovigen zullen het ook zeker. Zie je, dat klopt niet wat hij zegt, die Petrus. Waar blijft hij nou? Hij komt niet. Nou, en dan zegt Paulus in Petrus in vers 15. En achter langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, uw lieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven daarvan van deze dingen sprekende, in welke dingen sommigen zwaar zijn om te verstaan, die ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Dus wat zegt Petrus hier? Ja, hij komt inderdaad niet. Maar er is een reden voor. En die kan je vinden bij de apostel Paulus. Die kan het je uitleggen. Dat betekent, Paulus die geeft dus de oplossing waarom de Heere voor hun toen niet gekomen is. En zij zitten nu met de brokken, want ze hebben geen geld meer. Ze hebben alles verkocht. Maar Petrus erkent Paulus. Hij zegt, ja inderdaad, hij komt niet. Maar dat heeft alles daarmee te maken. En hij komt ooit later voor het volk Israël. Misschien ingewikkeld als je het allemaal nog voor de eerste keer hoort. Maar daarom gaan we mee naar Romeinen 15. Dat voor die armen moeten we begrijpen. Kijk, moeder Therese heeft ook vaak bij armen gewerkt. En zo zijn er vele mensen die denken, we moeten bij de armen werken. Oké, en de Heer Jezus zegt het ook in de evangelie. Ja? Natuurlijk. Maar niet op basis van deze schrift. Wat wij moeten doen met de armen, is het evangelie verkondigen. Ja? En tegenwoordig, ja, in Nederland helemaal al, er is eigenlijk geen, wie is er nou arm in Nederland hier? Ik zou het niet weten. En er zijn mensen die op straat leven, sommigen kiezen er ook bewust voor, maar zelfs daar zijn allemaal instanties voor. Ja, dat je kan slapen ergens en zo. Dus ik zou zeggen, mens, en ze kunnen ergens eten elke dag, er zijn overal instanties voor. Wat zij nodig hebben is het evangelie. Ja? En dat is wat we verkondigen vooral. En kijk, in Romeinen 15, wat zegt Paulus daar tegen de Romeinen? In vers 25, hij had andere plannen. Hij wou eerst naar Spanje gaan in vers 24. Maar hij zegt in vers 25, maar nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen. Want het heeft dien van Macedonië en Achaïe goed gedacht, Korinthe bijvoorbeeld, een gemene handreiking te doen aan de armen onder de heiligen die te Jeruzalem zijn. Macedonië, Achaïe, daar ligt Korinthe. En we hebben net gelezen in 1 Korinthe van, hey, geld voor de armen, voor de heiligen. Hij spreekt hierover. Hij zegt, ik reis nu naar Jeruzalem. Wie zit er daar in Jeruzalem? Ja, daar zitten de Joden die alles verkocht hebben. Ja? Want het heeft dien van Macedonië en Achaïe goed gedacht een gemeene handreiking te doen aan de armen onder de heiligen die te Jeruzalem zijn. Zie je het? Ze hebben alles verkocht. En waarom? Dan zien we de reden. Want het heeft hun zo goed gedacht. Ja? Wat is iets goed denken? Dat betekent dat je bent positief over iets. Ze hebben het goed gedacht. Ze hebben het goed met hun voor. Ook zijn zij hun schuldenaars, want indien de heidenen hun geestelijke goederen deelachtig zijn geworden, zo zijn zij ook schuldig hen van lichamelijke goederen te dienen. Ja, ik wil daar niet te diep om ingaan, maar wat hebben wij nu gekregen? Kijk, ik zag van de week nog iets op televisie, toen zei iemand, ja joh, laten we toch ook het Joodse volk dankbaar zijn. Het is allemaal door Joden geschreven, hè? Die Bijbel. Daardoor hebben wij de woorden van God, aan hun zijn de woorden van God toebetrouwd. En de hele wereld is gewoon anti-Israël natuurlijk. Maar wat Paulus hier zegt is, ja, wat hebben de heidenen nu, ja? Ze zijn hun geestelijke goederen deelachtig geworden. Wat werd aan Israël beloofd toen de tijd? In het Nieuwe Verbond bijvoorbeeld ook, ja? Dat ze krijgen vergeving van zonden. Ze krijgen de Heilige Geest. Wie hebben dat nu gekregen? Wij. Paulus heeft nu aan ons verkondigd, hij was ook een Jood, ja? En Israël is natuurlijk wel gevallen, maar heel veel van de zegeningen die voor het volk Israël zijn, die op aarde, hebben wij ook. Wij hebben ook vergeving, verlossing door het bloed van de Heer Jezus. Wij hebben ook de Heilige Geest ontvangen. En Paulus zegt, en nu gaan wij hun, ze hebben alles verkocht, gaan wij nu van lichamelijke goederen dienen. Dus financieel ondersteunen. Dat zijn de broeders. Oké, dan gaan we terug naar Handelingen. Of naar 1 Korinthe 16. Dus als u begrijpt, de verzameling die nu, of die voor de heiligen geschiet, dan zie je wat we nu in het verband hebben gezien, dat Paulus heeft dus geld opgehaald voor de armen te Jeruzalem. Dit heeft alles te maken dat je begrijpt dat we in een bedeling der genade leven en dat dat had te maken met het programma wat God had met Israël gestopt is, waardoor ze niks meer hadden. Nou, en dat heeft hij in al de gemeenten verordineerd. Dus hij ging al die gemeenten, en als je de Bijbel ook leest, zie je ook dat hij dat overal haalt hij op en dan brengt hij die zak met geld naar Jeruzalem. Op elke eerste dag der week leggen een iegelijk van u iets bij zichzelf weg, vergaderende een schat nadat hij welvaren gekregen heeft, opdat de verzamelingen als dan niet is geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn. Ook heel, heel praktisch van Paulus, dus ik denk, ja, dan kom ik daar. En als we dan nog allemaal geld moeten gaan ophalen, nee, al die tijd dat ik weg ben, leg elke keer iets opzij. Nou, wij collecteerden ook. Nou, wij doen het, ja, niet vanwege vers 1. Vanwege de heiligen. Wij doen het, die zaal moet betaald worden. Internet, de site moet betaald worden. Nou, noem het allemaal op, kosten. Die moeten gewoon betaald worden. Foldertjes, voor evangelisatie, moet gedrukt, moet allemaal betaald worden. En als er een broeder en zuster in de gemeente in nood is, dat steunen, en dat doen we trouwens ook. Elke maand storten we geld op de rekening van iemand in de gemeente die financieel moeilijk zit. Nou, en dat is het lichaam. Ja? Als één lid leidt, leiden velen mee. Hier spreekt dus duidelijk in verband met de heilige Jeruzalem, maar wat zo mooi is, heel praktisch, maar dan zegt hij ook op elke eerste dag van de week, leggen iets van u, iets bij zichzelf weg. Nou, de eerste dag, wat is de eerste dag van de week? Dat is de zondag, ja? We weten, er zijn mensen die geloven ook dat je op sabbat bijeen moet komen. Omdat, ja. Maar de sabbat is de laatste dag van de week. Ja? De synagoge, die kwam natuurlijk, op de sabbat. De Heer Jezus leerde op de sabbat in die synagoge. En dat lezen we al in Exodus aan het begin. Dat de sabbat was heilig, daar mocht je niet op werken. En op die dag kwam Israël ook, zie je, met de Heer Jezus kwamen ze in de sabbat bijeen. In de synagoge. Hier zien wij ook duidelijke verandering op de eerste dag. Nou is alleen het punt, ik weet dat, dat sommige mensen, er wordt ook wel geleerd van ja, de eerste dag van de week, dat heeft waarschijnlijk te maken omdat hij toen is opgestaan. Ja? Hij stond op en Maria en die gingen voor het krieken van de dag, gingen ze kijken en toen was het graf leeg. De Heer Jezus heeft 3 dagen, 3 nachten in het graf gelegen en toen is hij opgestaan. De eerste dag van de week. Eerste dag van de week is zondag. Is dat dan, nou oké, de reden misschien dat, ik weet niet of dat de reden dat ze het daarom gedaan hebben. Maar de vraag is, waarom komen wij op de eerste dag van de week bij elkaar? Nou, hier staat het. Hier deden ze dat. Maar het is voor ons natuurlijk geen wet. Want we leven onder de bedeling der genade. In de Bijbel staat nergens dat wij op zondag bij elkaar moeten komen. Dat heeft... Ja, wij doen het. Het is zo gegroeid. Wij leven in een maatschappij waarop zondag iedereen vrij heeft. En tegenwoordig velen op zaterdag ook. Dus wat dat betreft zouden we ook op zaterdag. Maar het wordt ons niet opgelegd. Je mag het zelf kiezen. Het meest praktische is dat we op zondag doen. Want zaterdag kan ik ook nooit. En op zondag over het algemeen. Hoewel, je ziet steeds meer. Alle winkels moeten open zijn. En je zal maar mijn bedrijf werken. Dat wordt steeds meer. Oké, hoe je het dan regelt moet je dan maar weer zien. Dan zou je het op een avond kunnen doen. Punt is alleen, je ziet hier het verschil met de synagoge en als je onder de wet leeft. Dan was het wel op Sabbat, hè? Op zaterdag. In Israël moet je natuurlijk niet op... Dus op Sabbat is de synagoge. En dan mag je ook niet werken. Dat is onder de wet. Maar we leven niet onder de wet. Dus wij hebben nu de vrijheid om te doen op welke dag we ook willen. Dat is het verschil. Laten we even naar Colossenzen 2 vers 16 gaan. En ik weet van de zondag, ik kom zelf, nou de meesten komen allemaal natuurlijk uit een bepaalde kerk of gemeente. En dat is op zich allemaal prima. Alleen, ik weet wel in mijn geval, en ik denk dat het bij jullie ook veel bekend, nou bij de katholieken wat minder, de ex-katholieken dan, maar altijd over de dag des Heren. Ja, zondag is de dag des Heren. Maar als je de dag des Heren leest, in Openbaring... Nou, dan kan je beter niet op de dag des Heren komen, want dat is juist dat de toorn van God over deze wereld gaat. Dat is de dag waarin hij verheven zal zijn, als hij alle hoogmoedigheid van deze wereld gaat vernietigen. Nee, de dag des Heren, als wij, wat zijn er, Colossenzen? Colossenzen 2 vers 16, dat u dan niemand oordelen in spijzen of in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maan, of de sabbatten. Dus niemand mag ons oordelen in zaken van spijs of drank, stuk des feestdags, nieuwe maan of sabbat. Allemaal dingen uit de wet. Ja. En wat zegt hij daarvan? Dus ook dagen zie je staan. Hè? Ook eten en drinken. Wat heeft de tempel? Denk maar, het heeft met offers te maken. Je mag niet alles eten. Varkensvlees mag niet eten. En dan mag je dat vlees. En allemaal, het heeft allemaal daarmee te maken. Dat is allemaal onder de wet. Wat zegt hij daarvan? Welke zijn... Een schaduw der toekomende dingen. Dus al die dingen uit de wet is een schaduw van wat nog komen gaat. Straks, later in het koninkrijk, zal de wet uit Israël voortgaan. En er zal ook nog die tempel zullen zijn. En er zullen dit soort dingen allemaal ook zijn. Maar Paulus zegt, van de toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Met andere woorden, dat soort dingen, oké, dat is voor de toekomst. Straks zal dat nog gebeuren. Maar nu leven wij in de bedeling der genade. Het is maar het lichaam, dat wil zeggen, de realiteit waarin wij nu leven, is van Christus, dat zijn wij. Dat is niet voor de toekomende dingen. Dagen, maanden, jaren, al dat soort dingen, daar vallen wij nu niet onder. Kijk ook eens mee naar Galaten 4. Dat is de vrijheid waarin we leven nu, ja. Want Christus, het lichaam is van Christus. Ja, zijn lichaam heeft aan het kruis gehangen en hij heeft alles voor ons gedaan. Ja. Dus Galaten 4 zegt het ook in vers 9. En nu als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van vooraan wilt dienen. Ook heidenen, hè? Ook al was je niet onder het Joodse geloof, die hadden ook allemaal hun eigen geloof en religies. Maar dat was ook met allerlei regels. Het zijn zwakke beginselen. En als we over de wet spreken, is heilig en goed. En toch is die krachteloos. Waarom? Omdat ik ben een zondaar en daardoor werkt de wet in mij niet. De wet zal mij nooit rechtvaardig leven kunnen geven, want het laat alleen maar zien dat ik een zondaar ben. Ja? Dus in die zin is hij zwak. En de gelaten wilden weer daaronder gaan leven. En wat zie je dan? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Zie je, jullie houden dagen, maanden, tijden en jaren. Dat hoeft nu niet. Dus we kunnen heel terug naar 1 Korinthe 16. Wat hebben wij nu dan? Wij hebben nu een geheel vrije wil. Dat is waarin we nu leven. Daar hadden we net ook even over. Ja, die gaat niet meer naar de gemeente. Ja, maar willen ze dan niet geleerd worden? Ja, nee, ja. Niet iedereen wil geleerd worden. En iedereen in de genade ook. Ja, ik heb de vrije wil om te komen. En ik heb de vrije wil om te gaan. En als ik weet... Ik ben verzeeld met de Heilige Geest, ik leef onder de genade van God. Ik heb geen motivatie van angst om iets te doen. Dat God mij anders straft of dat ik mijn kindschap verlies. En dat ik, als ik iets niet doe bijvoorbeeld. Dat is gewoon compleet weg. Dat zit in je hoofd gegrift, hè. Ik ben verzegeld met de Heilige Geest. Ik ben voor altijd een kind van God van hem. Dus als je nu dingen doet, dan doe je dat omdat je bent gemotiveerd door de genade van God. Uit dankbaarheid voor wat hij jou gedaan heeft. Dat is heel anders. Maar ja, als dat woord niet helemaal in je leeft en niet meer wezen bent, dan is de motivatie daarvan is misschien niet aanwezig. En dan gaan de dingen van de wereld, ja, die worden dan belangrijker voor je. Laat me eerlijk wezen, als je hier kijkt in die zaal, nou ja, we hebben nou, kijk, dan hangt een mooie, misschien kunnen we nog iets leuker maken en dan een camera erop en dan gaan we de teksten van de liedjes gaan we erop programmeren, doen we ook, en dan wordt het misschien wat leuker. Maar voor de rest is het natuurlijk, naar de mens gesproken, is het maar saai hier. Ik zeg niet dat jullie saai zijn, maar de toeters en bellen hebben we natuurlijk niet. Het woord staat natuurlijk centraal. Dat zag je vroeger ook natuurlijk met de katholieke kerk. Die had natuurlijk van alles. Toen kreeg de reformatie in die kerk. Er zat helemaal niks meer. Alles was eruit gehaald. Alles was gestript. Je had alleen een grote preekstoel en er zat iedereen omheen. Want het ging om de woordverkondiging. Dus nou ja. Dus dat is waar we nu leven. We hebben dus, kijk in vers. En dan zie je ook in vers 2. Dat hij een schat vergadert nadat hij welvaren verkregen heeft. Dus dat is ook iets nieuws wat Paulus leert. Nu, ja, zoveel even de ene, maar dit zijn een aantal belangrijke dingen die alles met de bedeling te maken hebben waarin wij leven. Want ik had vroeger de vaste vrijwillige bijdrage. Vrijwillige bijdrage, maar ja. Vast. Oké. En dan kreeg ik altijd een staartje, weet ik altijd aan herinneren dat het wel met allerlei onderbouwing 10%. Ja? Omdat dat kwam uit de Bijbel. En dat komt uit de Bijbel. Ten eerste, daar is ook een hoop over te zeggen. Dat gaan we nou niet doen. Maar in ieder geval die 10%, ja? Op zich is het helemaal niet verkeerd als iemand 10% wil geven natuurlijk. Het principe op zich. Nee. Maar goed, het is geen regel waaronder we leven. Paulus zegt hier, nadat hij welvaren gekregen heeft. Dan zie je ook wel heel duidelijk, de verantwoordelijkheid ligt gewoon bij jou. Dat laat jij. En inderdaad, mensen kunnen heel goed hun dankbaarheid laten zien in hun portemonnee. Ja? Want als je aan iemand zijn portemonnee komt, dan vooral bij ons zuinige Nederlanders. Nee, maar het is zo. Ja? Dus het geld, het is niet meer zo. Ik weet nog vroeger ook wel, dan had ik ook iets bedacht. En dat heb ik al vaker gehoord. Weet je wat? En dan krijg je natuurlijk de discussie, bruto-netto, is het 10% van mijn bruto-loon? Nou, liever niet. Liever van mijn netto-loon, ja. Maar, en dan toch elke keer weer zo betalen, weet je wat, ik ga het makkelijk doen, ik ga het over laten maken en laat ik het gewoon automatisch doen. Ik spot echt niet hoor met mensen die het doen, want ik heb het zelf ook zo gedaan. Maar zo werkt dat. Dan denk je, oké, dan heb ik het niet zo in de gaten, want dan hoef ik het zelf niet te doen. Dus dan laat je het gewoon automatisch afschrijven. Je krijgt je salaris gelijk, boem, 10% eraf en dan heb je het niet zo in de gaten. Nee mensen, u maakt nu zelf de beslissing om straks ook in de collectezak je geld te geven. En daarbuiten misschien ook over te maken. Het gaat om wel, dat zegt hij wel, nadat hij welvaren heeft. En ergens anders zegt hij in 2 Korinthe ook, dat je geeft nadat je, nou laten we even kijken, 2 Korinthe 9 is dat. Voor veel mensen is dat een bevrijding. Ja, die hebben opeens geld over als ze de genadeboodschap onderschrijven. Ja, 2 Korinthe 9 vers 6 tot en met 7, daar gaat het om. Dit zeg ik, die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien. Dus op zich in principe, als je niet te gierig bent, maar gewoon goed je geld geeft, die aan zijn geld vastzit, maar hij zegt, wacht even, je krijgt er toch revenue van. Ja? Je zal zaaien, kijk maar, het is altijd zo, hoe je zaait, zal je ook maaien. En die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. En ieder geluk doe, gelijk hij in zijn hart voorneemt. Zie je die vrijheid? Het is niet, jij moet nu, jij zal 10% overmaken, dat is de regel van de wet. Hier zegt hij, zoals jij het in je hart voorneemt. En hoe neem je dat voor? Nou, ik denk dat de dankbaarheid voor het evangelie in verhouding staat, als je het echt hebt, met hoe jij met je geld omgaat. Nou, en eigenlijk doe hij gelijk in zijn hart voorneemt. Dus jij moet het voornemen. Dus jij beslist het zelf. Niet uit droefheid of uit nooddwang. Dus als jij geld geeft, nou, je weet hoe dat gaat, hè? Je portemonnee moet open. En dan zit je zo te kijken en dan, nou ja, oké. Okay. Trek je een briefje uit, nou het gaat, ja? Dat is mijn tegenzin. Nee, Wat wil die? God heeft een blijmoedig gegeven lief. Hij heeft alles te maken met de waardering voor het evangelie. Hij heeft een blijmoedig gegeven lief. Dus als je geeft, geef het dan met een blijmoedig hart. En die ziet hij graag. En niet, ik geef geld en kijk God, ik geef het met veel pijn en moeite, maar goed, hij ziet het. Ja. En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij in alles, alle tijd, alle genoegzaamheid hebben dat tot alle goed werk overvloedig mag zijn. Dus de genade, zie je weer die waardering. Hij is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u. Dus die genade rijkelijk in u, en die is in ons. Maar ook als wij echt waardering hebben voor hetgeen waar we mee bezig zijn. God lief hebben en zijn woord lief hebben en de boodschap van genade omarmen. En daar echt uit willen leven. Dan zie je ook dat die genade, die zal het u ook daarin zeker makkelijker maken. Ja, om te geven. Er is meer dan te zeggen, maar hier laat ik het bij. We gaan terug naar 1 Korinthe 16. Het gaat er vooral mee in 1 Korinthe 16 dat God heeft ons. Ja, als je daar naar kijkt, hè. Hoofdstuk 16. Dus zoals jij het in je hart voorneemt. Je geeft nadat je welvaren gegeven hebt. Ja, natuurlijk, een miljonair die langs een bedelaar loopt en die geeft 10 euro. Misschien, nou laat ik zo zeggen, die geeft 20 euro. De bedelaar zegt zo, 20 euro. En hij ziet gewoon een man voorbij lopen. Maar die man heeft misschien wel 20 miljoen euro op zijn rekening staan. Is dat nadat hij welvaren heeft? Nee. Ja, dat is eigenlijk de standaard, zou ik zeggen. Geef nadat je welvaren hebt. En dat doe je zoals jij het in je hart voorneemt. Met andere woorden, wij zijn, hier zie je heel duidelijk, het zoonschap van ons. Wij zijn tot zonen gemaakt, hè? En wat heeft een zoon? Een zoon die deelt in de erfenis. Wij zijn mede-erfgenamen met Christus. We zijn erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus. En Christus is de erfgenaam van de wereld. Maar wij zijn mede-erfgenamen met hem. God heeft dus in één klap, toen wij tot geloof kwamen, en of je het nou weet of niet, maar het staat in de Bijbel, heeft hij ons een erfgenaam gemaakt. En wat doet een zoon? Kijk, je vader overlijdt en de zoon die erft. En die, dat doe je met een erfenis, dan ga je beheren. En je gaat zelf. Nou, nee, zo niet eens. Ik weet nog met mijn vader had ik een bedrijf. En we kregen op een gegeven moment. Eerst was ik natuurlijk niks. Dus toen moest ik gewoon overal helpen. Ik ging gewoon helpen en dan krijg je wat betaald. En op een gegeven moment gaan de jaren voorbij. En op een gegeven moment krijg je meer aandelen in de zaak. Op een gegeven moment mijn vader was een goede vader. Ja, dus niet. Ik hou hem maar lekker klein al die tijd. Op een gegeven moment kreeg ik een firmacontract. En toen was het eerst natuurlijk 10%. Toen kreeg ik 20%. Toen uiteindelijk waren we 50-50. Toen had ik evenveel zeggenschap als mijn vader. Maar mijn vader was inmiddels 64. En dus het was al duidelijk dat ging afbouwen. En dan kreeg ik steeds meer zeggenschap. Kijk, en hier ook. Wij zijn zonen van God gemaakt. Kinderen van God. Niet alleen een kind, maar ook een zoon. Ook de vrouwen. Die denken, ja, maar waarom staat er geen dochter? Nee, omdat dochters erfden niet. Ja? Dus hij geeft die titel dat je de positie van een zoon hebt. Je bent mede-erfgenaam met Christus. En vanaf dat moment heb je nu, net zoals die zoon, net zoals ik toen de tijd, had ik alle vrijheid om keuzes te maken. Voorheen was het dat mijn vader zei, nu gaan we het zo doen. Zo, en je hebt gewoon maar te gehoorzamen. Zo doen we het. Ja? Dat is onder de wet ook. Onder de wet, zo doen we het. En je hebt maar te gehoorzamen. En anders word je gestraft. Maar een zoon die het schoonschap gekregen heeft. Oké, we hebben de erfenis en die mag dat beheren. En die mag geheel zelfstandig, mag die daar zijn beslissing in nemen. Dat is wat we nu hebben, dat is wat we net over hadden. Oké, de een maakt de beslissing om te komen en de ander maakt de beslissing om te gaan. Maar jij maakt de keuze hier ook. Je geeft nadat je welvaren heeft. Ik weet niet of iedereen dat doet. Maar jij bent degene die daar zelfstandig de keuze die maakt. We hebben alle vrijheid. Zie wat een vrijheid de genadeboodschap omgeeft. Je hebt alle vrijheid. En dat is het ware zoonschap. Even kijken hoor. Dus dan gaan we naar vers. Ik stop trouwens. In vers 3. En wanneer ik daar zal gekomen zijn, die gij zult bekwaam achter door brieven, dezelfde zal ik zenden om uw gaven naar Jeruzalem over te dragen. Zie je? Het geld voor die heiligen gaat naar Jeruzalem. En indien het de moeite waardig mocht zijn dat ik ook zelf reizen zou, zij zullen met mij reizen. Doch ik zal tot u komen wanneer ik tot Macedonië zal doorgegaan zijn, want ik zal door Macedonië gaan. En ik zal mogelijk bij u blijven of ook overwinteren, opdat gij met mij mogen leiden waar ik zal heen reizen. Het is allemaal ik ga dit, ik ga dat, ik ga zus, ik ga zo. Niet van kijken of de Heer mij die kant opstuurt of misschien gaat hij door een teken laten zien, nu moet je zo. Paulus maakt zelfs beslissingen. Dat is de zoon, het zoonschap. En dan zie je ook, want ik wil u nu niet zien in het voorbijgaan, maar ik hoop enige tijd bij u te blijven indien het de Heer zal toelaten. Nou, we zagen net in Romein al, hij wou eerst naar Spanje en toen ging hij naar Jeruzalem. In de volgende brief, daar komen we nog een keer op, dan zeggen ze tegen Paulus, hé, je bent bij ons niet gekomen. En je hebt naar het vlees voorgenomen. Ja, want hij zou naar hen toe komen en dat gebeurde niet. Oké, maar het gaat erom, hij heeft die keuze zelf gemaakt. En hij wil niet voorbij gaan. Dat is het verschil met een apostel of dat is het verschil met een herder van een gemeente. Dat is het verschil met een plaatselijke gemeente en met bijvoorbeeld spreekbeurten. Ik vind het goed, hoor. Ik heb liever dat mensen elke week naar spreekbeurten gaan waar over het woord gesproken wordt, als dat ze in de kroeg zitten of wat dan ook. Nee, natuurlijk. Maar het verschil tussen iemand die, zoals Paulus, was een echte herder. Hij zegt, ik wil u nu niet zien in het voorbijgaan. Dus niet, ik kom één avond even een studie geven en dan, hoi, tot volgende, over een maandje kom ik weer terug. Nee, dat is geen herder. Een herder is bij zijn kudde. He, dat is hier ook zo. Dat is dus niet in het voorbijgaan. Dat vrouw Paulus ook niet. Een herder, die moet de kudde verzorgen en voeden. Hoe doet hij dat? Nou, de geestelijke herder dus met het woord. Dat doet hij met het woord. Ja? En niet een spreekbeurtje en dan zie ik. Nee, dat is een relatie die je gewoon hebt op basis dat je elke week bij elkaar komt. En de activiteit die dan. Dat is de kracht van de plaatselijke gemeente. Ja? Oké. Maar ik zal te Efeze blijven tot de Pinksterdag, want mij is een grote en krachtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders. Nou, hij zit dus in Efeze als hij deze brief schrijft. En als we in Handelingen zijn, dan zien we ook dat die zoontin daarheen gaat. Oké. Dus, hoe maken wij onze beslissingen nu? Dat is een belangrijk punt in dit hele stuk. Niet meer gij zult dit, gij zult dat, gij zult zo. Dat is onder de wet. Het is nu op basis van wijsheid. Van de wijsheid die in Gods woord geschreven is. De brief van Paulus. Lezen wij dan niet de hele Bijbel? Natuurlijk wel. Ik lees nu vanuit de brief van Paulus, lees ik de hele Bijbel. En dat weet ik nu ook. Dat ik hoef nu niet die dagen te houden. Wij kunnen ook. Kijk, wij zijn nu bezig om de Bijbelstudie hier weer te hervatten in een zaal met Dof. Want als je op de poster hangt, Bijbelstudie met dat onderwerp, Jan Stelma, dan komt er niemand. Maar als je zit Dof of Non, dan komt er wel iemand. Omdat een Jood, en we weten een beetje hoe de christelijk Nederland denkt, de Jood is natuurlijk, dus dat gaan we gebruiken, hebben we altijd gedaan. Waarom niet? Zo hebben we Maarten binnengekregen. Zo hebben we Maarten gevangen. Ja, die zag, hé, Dof of Non. En een Jood, en dan over de zonde tegen de Heilige Geest. Nou, hoe lang is dat geleden? 10 jaar? Ja. Dan zie je maar weer, geen 2000, nee, niet 3000. Die zullen niet op die avond komen. Maar wel 1. En die is nog steeds. Ja? En zo gaan we dat dus doen. Maar, waar gaan we dat doen? Ja, heren, waar staat dat in de Bijbel? Ik zie nergens staan of dat in Hoofddorp moet zijn of in Bodega. Staat er niet. Nee. Wij hebben de wijsheid van Gods woord. Hij zegt, ik wil dat gij vervuld wordt met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Dus mijn wijsheid zit in die Bijbel. En met die wijsheid gebruiken ga ik over. Dus ik moet nu nagedenken. Makkelijk, hè? De wet zegt gewoon allemaal regels. Je moet dat en dat en dat doen. Dat is makkelijk. Moslims hebben het ook makkelijk. Je moet 5 dingen doen. Je moet naar Mekka. Je moet 5 keer betaald bidden geloof ik. En nog een paar van die dingen. En als je dat doet, ben je klaar. Dan hoef je niet na te denken. Met genade moet je nadenken. Hoe kunnen we mensen bereiken? Weet je wat? We gaan in Hoofddorp, we gaan daar doen. We gaan het evangelie verkondigen. En dat is wat we doen. En dat is de wijsheid die we gebruiken. Daarom bid ook voor verlichting op Gods woord. Zodat je gaat denken, de dingen die boven zijn. En waar kan ik de Heer dienen? En dat kan je overal doen. Dienen. Ik heb ook in Nieuwegein 2 jaar gewoond. Nu ben ik terug. Achteraf denk ik, oké. Nou, nee, er zijn goede dingen gebeurd. Maar met mijn bedrijf, dat was te veel. Dus ik ben weer teruggegaan. En nou, hier gemeente en daar zijn er 2. Hey, dat is een goede zaak toch? Dat hier evangelie verkonden. Maar we hebben ook in Hoofddorp gezeten. Was dat Gods wil? Tuurlijk is dat Gods wil. Staat het in de Bijbel, je had in Hoofddorp en nu in Sassenheim? Nee, dat staat er niet. Maar de omstandigheden moesten we weg. We konden niks anders. Nu zitten we hier. Misschien zitten we over een tijdje weer ergens anders. Maar God wil, weet je wat God wil? Dat het evangelie verkondigd wordt. Nou, en jij zoekt gewoon uit waar jij denkt dat dat het beste is. Nou, dat is het zoonschap. En dat is de vrijheid waarin wij leven. Zullen we daarvoor danken? Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u, Vader, dat wij in deze bedeemde genade leven. En dat we zo'n rust en blijdschap hebben. Omdat wij zijn volledig vrijgekocht. Aan de andere kant, Vader, is het ook zo dat u zegt, moet wakker zijn. En dat we ook uw woord zullen bestuderen. En ook die wijsheid van u, Vader, dat dat ook in ons denken zal zijn. En dat we dat ook baseren, alles wat we doen, op wat u zegt in uw woord, Vader. En dan zal het ook een blijdschap in ons geven en vreugde. En want waar de Geest is, Heere, daar is vrijheid. En daar dank ik voor, Vader. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen. Okay.